Gemeente, we gaan samen uit de Heilige Schrift lezen en naar de tijd van het jaar lezen uit Handelingen 10. En we beginnen bij vers 1 tot en met vers 28 en dan lezen we ook vers 44 en 45. We gaan met elkaar lezen uit Handelingen 10, vers 1 tot en met vers 28 en vers 44 tot en met vers 45. En ik hoop dat u thuis ook uw Bijbel bij de hand heeft en met ons meeleest. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in de visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield zijn ogen op hem gericht. En hij werd zeer bevreesd en zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur uw mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hen alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl ze op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en hij wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. Waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En het gebeurde tot 3 maal toe, en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. En toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat ze het naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over het visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe waren gestuurd en zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van u de woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op. Ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en troffen velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat een Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. En dan raakt Petrus in gesprek en dan begint hij te spreken over het werk van de Heere Jezus Christus, van het kruis van Christus. En dan komen wij vers 44. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Tot zover het woord van de Heere onze God. Gemeente, we lezen nog een keer vers 28, het tweede gedeelte. Het kern ook van de verkondiging. Handelingen 10, vers 28, het tweede gedeelte. En daar staat, maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Jongens en meisjes, gemeente, er is nogal wat gebeurd de afgelopen weken. In ieder geval ben ik er zelf heel erg mee bezig geweest. Waarschijnlijk speelt daar een rol in dat ik jarenlang voorganger, evangelist, predikant ben geweest van de multiculturele gemeente, Christelijke Kerk in Utrecht, die bestaat uit mensen van uit de hele wereld afkomstig. En dan komt dat verhaal van George Floyd, jongens en meisjes, wel heel hard binnen. Misschien heb je het ook wel over gehoord, deze man met een donkere huidskleur in Amerika, die werd gearresteerd. En die agent die drukte hem zo hard en zo lang op het asfalt, dat hij geen adem meer kon halen. En deze man, die stierf. En het heeft als gevolg dat heel veel mensen in de hele wereld de straat op gingen, in ieder geval in de westerse landen, om te demonstreren tegen racisme. En jongens en meisjes, wat is racisme? Dat is het idee, de gedachte, dat je het ene volk beter is of meer is, meer verheven is dan andere volken. De gedachte dat wij anders zijn, dat onze cultuur misschien wel beter is als hun cultuur. Vandaag de dag leeft er in Nederland en Amerika ook heel veel mensen met een andere huidskleur. Heel veel mensen van die zelf of de opa of de oma of de vader en moeder in een ander land geboren zijn. En dat roept wel vragen op van hoe gaan we dan met elkaar om? Nou, die vraag, hoe ga je om met elkaar, die speelde ook in de tijd van de Bijbel. Volgens mij is de tijd van de Heer Jezus, de tijd van Petrus en Paulus, was er het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk was een ontzettend groot rijk, dat was het gedeelte van Zuid-Europa, Noord-Afrika, een groot deel van het Midden-Oosten, in het Mensenrijk, en daar woonden tientallen volkeren. En deze volkeren woonden ook niet meer allemaal op een eigen gebiedje. Deze volkeren woonden allemaal door elkaar heen. Twee keer geleden was het Pinksterfeest. En als je de tekst ook wel gehoord hebt in de kerk, dat er heel veel mensen uit volken met heel veel moeilijke namen tot geloof zijn gekomen. Er waren Joodse mensen die dus niet alleen maar in Israël woonden, maar Joodse mensen die over de hele wereld, de toenmalige bekende wereld, verspreid waren. En ook deze Joodse mensen, die leefden te midden van de andere volken. En zo leefden er ook andere volken in Israël. En nou zegt de Heere tegen Petrus deze morgen. God wil niet dat je mens onrein of onheilig noemt. Petrus zegt zelf, maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Het thema van de preek, gemeente, is dat de missie van God, de zending van God, strekt zich uit naar alle volken. En ik heb drie gedachten om het wat te structureren. De eerste is de Heilige Geest overtuigt Petrus. De tweede gedachte is dat de Heilige Geest Petrus zendt naar Cornelius. En tot slot, de Heilige Geest valt op Cornelius. Dus de zending van God gaat naar alle volken. De Heilige Geest overtuigt Petrus ervan. De Heilige Geest zendt Petrus. En de Heilige Geest valt op Cornelius. Jongens en meisjes, na de Pinksterdag bleef Petrus nog enige tijd in Jeruzalem. Maar als we wat verder komen in het boek Handelingen, hoofdstuk 8, dan zien we dat Petrus ook gaat reizen. Hij komt in Samaria, het verhaal van Simon de Tovenaar. En in Handelingen 9 zien we dat Petrus naar Lida gaat. Dat ligt vlakbij Joppe, aan de kust. 30, 40 kilometer van Jeruzalem af. En Petrus wordt daar geroepen vanwege de dood van Dorcas. En vanwege die gebeurtenissen is hij nog steeds in Joppe. Joppe, dat gemeente, is tegenwoordig heet dat Jaffa. En het is een klein havenstadje vast aan Tel Aviv in Israël. Je kunt daar vandaag de dag nog steeds heen. Alhoewel de stad in de geschiedenis natuurlijk vaak opgebouwd, afgebroken en weer opgebouwd is. En daar logeert Petrus bij Simon de leerlooier. Dat betekent dat deze Simon van beroep was een leerlooier. Dus hij maakte van dierenhuiden, maakte hij leer. En Petrus is daar en Petrus is een Jood en de Joden waren gewend om 3 keer per dag te bidden. Dat weten we ook uit het boek Daniël. Want Daniël die bad 3 keer per dag tot zijn God. En ook op het moment dat het niet mocht van de koning, deed hij het toch. En zo deed elke Jood het, zo ook Petrus. En op de 6e uur van de dag, dat is in onze tijd 12 uur 's middags, zoekt Petrus een rustige plek op om te bidden. En zo gaat hij naar het dak waar hij hoopt om niet gestoord te worden tijdens zijn gebed. Het is een beetje onduidelijk in deze tekst of het nu gaat om het ochtendgebed. Dat zou allemaal heel laat geweest zijn, maar dat mocht nog net tot 12 uur. Zou ook het middaggebed geweest kunnen zijn. Misschien wel een extra vrij gebed die Petrus deed. We weten het niet, maar we weten wel dat hij daar was op het dak om te bidden. En ondertussen werd er in huis wat eten voor hem klaargemaakt. Petrus was wat hongerig, of al trek. Zoals mijn moeder dat vroeger altijd zei, hoe we het moesten noemen. En als Petrus daar aan het bidden, jongens en meisjes, dan gebeurt er iets heel bijzonders. In de Bijbel staat, dan krijgt hij een geestvervoering. En wat moeten we daarbij bij voorstellen? Het Griekse woord is extasis. Misschien kennen jullie dat woord wel in het Nederlands. Extase. Als je in extase bent, dan ben je in een grote vorm van opwinding. Dan gebeurt er iets bijzonders, iets speciaals. Dan gaan je gedachten gaan er helemaal naar uit en ben je alleen maar daarmee bezig. Letterlijk betekent het woord dat iets uit je normale stand of uit je normale doen wordt gehaald. Dat betekent het ook. Het woord wordt vaker gebruikt in de Bijbel. En vaak wordt er gezegd dat mensen in extase zijn als ze een wonder zien van de Heere Jezus. Of als ze horen dat de Heere Jezus is opgestaan, dan zijn mensen in extase, staat er in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, Petrus die krijgt een droom, maar dan niet een droom in de nacht als je slaapt, maar een visioen. Dat is een droom overdag. Dat is een bijzondere gebeurtenis die diep ingrijpt, ook bij Petrus. En wat ziet hij dan in die visioen, in die dagdroom? Wat ziet hij gebeuren? Nou, hij ziet een heel groot laken. Dat komt zo voor zijn neus uit de hemel naar de aarde. En elke hoek wordt vastgebonden. Dus het wordt zo neergelaten voor zijn gezicht. En wat ziet Petrus dan op dat laken? Jongens en meisjes, daar zitten allerlei dieren. Zij zouden zeggen viervoetige dieren, zij zouden zeggen zoogdieren. Wilde dieren, maar ook reptielen en vogels. Allerlei soorten dieren door elkaar. En als Petrus dan dat visioen ziet, die dieren naar beneden ziet komen, hoort hij de stem van God. En dan zegt de Heere tegen Petrus, Petrus, sta op, slacht die dieren en eet het op. Petrus schrikt. Die dieren eten. Er zullen vast dieren bij geweest zijn die je wel mocht eten. Maar hij ziet ook allerlei dieren waarvan God tegen Mozes had gezegd, en wat dus ook in de Bijbel staat, dat hij die helemaal niet mocht eten. En daarom zegt Petrus, Heere, nee, geen zins, want ik heb nog nooit iets gegeten dat onrein is. Petrus zegt tegen de Heere, ik heb me altijd gehouden aan wat u tegen Mozes heeft gezegd, en wat ook in het Oude Testament staat, dat ik sommige dieren niet mag eten. Het is wel heel goed als je de Bijbel kent, jongens en meisjes. En als er iemand iets tegen je zegt, dat je weet, wat vraagt God van je? Maar God zegt hier tegen Petrus opnieuw, wat God gereinigd heeft, dan mag jij niet voor onheilig houden. Gemeente in Leviticus 11, Deuteronomium 14, staan er hele lijsten van wat Israël, het volk Israël, wel mocht eten. Bijvoorbeeld, ik noem enkele voorbeelden op. Ze mochten alleen dieren eten met gespleten hoeven en die ook herkauwen. Dus dieren die alleen gespleten hoeven hebben, dieren die alleen herkauwen, die mochten ze niet eten, alleen de combinatie. Waterdieren mochten ze alleen eten als het vinnen en schubben had. Ze mochten alleen reine vogels eten, veel vogelsoorten mochten ook niet. Het is duidelijk dat hier dus ook onreine dieren bij waren. Dieren die het Joden helemaal niet mochten eten. Is het dan zo dat de Heere God hier dus iets gaat zeggen tegen Petrus, wat God eerder tegen Mozes heeft gezegd, dat hij dat niet mocht doen? Met andere woorden, verandert God zijn wet hier? Verandert God hier van gedachten? Het lijkt er wel op. Maar als we dieper kijken, dan gaat het uiteindelijk hier niet over. Uiteindelijk gaat dit visioen niet zozeer over die voedselwetten. Want dat begreep Petrus wel. Want voordat hij toekomt aan het slachten en eten, ja, het is een visioen, gaat in het visioen dat laken weer omhoog. Dus uiteindelijk eet Petrus er ook helemaal niet van. En er staat ook in het verhaal, in de geschiedenis, dat Petrus nadenkt, wat betekent dit? En als Cornelis zijn knechten en de soldaat aan de poort staan, zegt de Heilige Geest tegen hem van, ga met ze mee. En dan begrijpt Petrus waar het visioen over gaat. Het gaat hier niet zozeer over het voedsel aan zich. Maar het gaat hier over het omgaan met mensen uit de andere volken. Want de Heer Jezus, hij heeft zelf gezegd, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Wat moeten wij dan met deze voedselwetten vandaag de dag? Het is vrij duidelijk vanuit het Nieuwe Testament dat deze voedselwetten voor het volk Israël golden. En niet voor de andere volken. Als je Handelingen 15 leest, dan op het apostelconvent, dan zeggen de discipelen nergens dat de mensen uit andere volken ook deze voedselwetten moeten houden. En dat is een hele belangrijke keuze geweest, ook geleid door de Heilige Geest. Want daardoor kon het evangelie veel verder gaan dan Israël. Daarmee kon het evangelie tot aan de uiterste van de wereld komen. Daarmee werd het evangelie internationaal. Vandaag de dag, ik zie het wel eens gebeuren om me heen, dat mensen zeggen, we moeten terug naar de Oude Testament. Naar de regels van Israël. We moeten de Bijbelse feesten gaan vieren. Ik hoor het mensen wel zeggen. We moeten ook weer kijken naar de voedselwetten. Het is altijd goed om je te verdiepen in het Oude Testament. Er zitten heel veel lessen voor ons, en juist ook in al die regels, ook in de ceremonieën rond de tabernakel en de tempel. Daar kunnen we ongetwijfeld heel veel van leren. En ook de Joodse feesten zijn ook voor ons bijzonder waardevol in de lessen die ze ons leren. Maar nergens vraagt de Bijbel van ons om ons weer als te gaan gedragen en ons te kleden als Joden uit de tijd van David en Mozes. Dat vraagt de Heere niet voor ons. En hoe zit het dan met Joden die de Heer Jezus geloven? Even heel kort. Vandaag de dag in Israël zie je dat ook kerken, Joodse kerken daar heel verschillend mee omgaan. Er zijn kerken die zeggen van nee, met de komst van Christus is dat vervuld en dat hoeft voor ons ook niet meer. Er zijn er die zich wel houden aan de regels in het Oude Testament. En sommigen houden zich ook nog aan de regels vanuit de traditie. Daar kom ik straks ook nog wel even iets meer op terug. Maar dus de Heilige Geest zegt hier tegen Petrus van sta op en eet. Maar daarbij bedoelt hij niet te zeggen dat die voedselwetten voor hem op dat moment afgeschaft zijn. Maar dan gaat het om een veel diepere betekenis richting de mensen, de andere volkeren. En dan komt bij de tweede gedachte. De Heilige Geest zendt Petrus. Want staat er in de tekst op het moment dat Petrus nog na aan het denken is. Wat dit betekent, zegt de Heilige Geest tegen hem, zie drie mannen. Zoek u, sta op, ga naar beneden en reis met hen mee. Dit gedeelte in het boek Handelingen staat ergens in het midden van het boek Handelingen, maar is een cruciaal hoofdstuk. In het begin van Handelingen zie je nog dat het evangelie Jeruzalem is. En dan gaat het naar Samaria. En dan moet het naar het uiterste einde van de wereld. Want dat is de opdracht die de Heilige Geest meegegeven heeft aan de apostelen. Zeg, wees getuig van mij in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de uiterste van deze wereld. De opdracht die daar is. En op Pinksterdag zelf zie je nog met name veel Joden uit de hele wereld in Jeruzalem komen. Maar er zijn nog veel Joden tot geloof komen. En nu zie je een cruciale gebeurtenis. Namelijk dat ook het evangelie naar de heidenen gaat. Het evangelie gaat verder naar de volken. God heeft het volk Israël gekozen. En waarom is het volk Israël gekozen? Nou, verkiezing in de Bijbel is nooit een doel aan zich. Verkozen zijn, uitverkoren zijn, is altijd met een doel. Israël is uitgekozen om het licht te zijn voor de volken. Lees je maar in Jesaja 49. Daar wordt gesproken dat Israël het licht had moeten zijn voor de volken. En Jona is een type van het volk Israël in deze zin. Jona gaat naar Nineveh, de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk Assyrië, om daar te preken, om daar de mensen op te roepen tot bekering, tot geloof. Dat is de reden waarom God Israël heeft gekozen. En daarmee is Israël apart gezet, maar wel met een taak, met een doel in de wereld. Even terug op die vraag. Als Petrus zegt, Heere, ik heb nog nooit... Ik ben dan nooit bij een mens naar binnen geweest uit de volken. Hoe kan het dan Petrus denkt dat mensen uit andere volken onrein zijn? Hoe kan het zijn dat Petrus dan denkt dat mensen onheilig kunnen zijn als ze niet bij Israël horen? En dat je daar geen contact mee moest hebben? De gedachte die Petrus had, hoe kan dat dan? In de Bijbel staat dat onder Israël altijd vreemdelingen hebben gewoond. Als je heel veel verhalen leest, dan kom je heel vaak tegen dat die komt, die woonde daar en die komt uit dat land of uit die stam of dat volk. En daarom staat er ook in de Bijbel dat Israël de vreemdeling niet mocht onderdrukken. We hebben zelfs gelezen ook in Exodus 20 de wet vanochtend en de vreemdeling die binnen uw poorten is. Met andere woorden, de Heere gaat er ook van uit dat onder Israël vreemdelingen wonen. Nou, daar is heel veel over te zeggen. God had wel de opdracht gegeven om de Canaanieten uit te roeien. Een heel moeilijk onderwerp voor mensen vandaag de dag. Maar dat was omdat het kwaad van Canaan in de ogen van de Heere was opgeklommen. En de Amalekieten was ook een volk waar Israël geen contact mee mocht hebben. Want de Amalekieten die vielen Israël in de rug aan. Maar andere vreemdelingen, die moest Israël lief hebben. Staat letterlijk in Leviticus 19, u moet de vreemdeling lief hebben. Het was zelfs zo dat je, als je geoogst had, dat je geen tweede oogst mocht doen, geen nalezing. Want wat er bleef liggen, dat was voor de weduwe en voor de vreemdeling. Met andere woorden, de God van Israël beschermde de vreemdeling die binnen de poorten van Israël woonde. Er golden natuurlijk wel regels ook voor vreemdelingen. Stond bijvoorbeeld uit gelezen dat ze moesten zich aan de Sabbatsregels houden. Ze konden niet zeggen van ik woon bij Israël, maar ik hou me niet in de regels. Ezra stuurde op een gegeven moment de vreemde vrouwen weg. Dus de grens, waar lag de grens voor Israël? De grens lag daar waarin andere volken Israël op een negatieve manier kon beïnvloeden om afgoden te dienen. Dat hebben we ook gezien bij de koning Salomo, jongens en meisjes. Koning Salomo nam vrouwen over vanuit de hele wereld. En met die vrouwen kwamen de afgodsbeelden mee. En op een gegeven moment gaat zelfs Salomo buigen voor die afgodsbeelden. En daar trekt de Heere de grens. Vreemdelingen zijn welkom. Ze mogen bij Israël wonen. Maar Israël moet zorgen dat ze niet die goden van de vreemdelingen overnam. Het moest juist andersom. Die vreemdelingen die moesten de Heere God gaan dienen. Ze moesten meedoen met de Sabbatswetten en de regels van het volk. Het Oude Testament wordt bijvoorbeeld Rahab ook al toegevoegd. Rut in de stamboom van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt zelf dat in de tijd van Elia en Elisa, er waren genoeg weduwen. Maar Elia ging naar de weduwe wat Zarfat. Elisa genas Naaman. Terwijl er genoeg melaatsen waren in Israël. De Heer Jezus ging zelf door Samaria. En ook de Canaanese vrouw wordt eraan toegevoegd. Met andere woorden, Petrus die denkt dat mensen uit andere volken onrein zijn, onheilig zijn. Maar dat staat eigenlijk nergens in de boeken van Mozes. En hoe kan dat dan dat Petrus die gedachte had? Nou, weet u hoe dat kan? Kijk, jongelui, wij zijn als christen vaak, ik sluit mezelf erbij in, dat je toch vaak denkt van, hoe ver kan ik meegaan met iets zonder dat ik in zonde val? Dus wij zoeken vaak de uiterste randjes op van dingen, van nou, als ik dat nog met de wereld mee kan doen, dan dat kan nog net. En dan kan ik net nog een beetje uitleggen, en dat doe ik net geen zonde. Misschien ken je het al een beetje. Het volk Israël, in de tijd van Jezus, maakte andere keuzes. Het volk was weggevoerd in ballingschap vanwege de zonde. En daar in ballingschap, daar veranderde de mentaliteit. Daar gebeurde iets met het volk. En de fariseeën speelden daar een grote rol in. De fariseeën zeiden van, ja, we moeten zorgen dat we niet meer zondigen. En als je dan op dat randje gaat zitten, dan zondig je misschien zonder dat je het doorhebt. Dus wat zij deden, ze gingen nieuwe wetten en gingen de regels uitleggen op een hele strenge manier, zodat je zo ver mogelijk bij de randen wegblijft. Enkele voorbeelden. Joden gebruiken vandaag de naam van God niet. En waarom niet? De Heer zegt in zijn wet, gebruik mijn naam niet ijdel. En als je mijn naam ijdel gebruikt, dan zondig je. En dan zeggen Joden vandaag de dag, nou ja, misschien als ik de naam van God uitspreek, ik bedoel het misschien goed, maar toch doe ik het niet op een goede manier. Dan zondig ik. Laat ik daarom de naam van God maar helemaal niet meer uitspreken. Joden vandaag de dag, die zeggen dus vaak Hashem, dat is de stem of de eeuwige. En dan gebruiken dan niet de naam van God. Dat geldt ook zo met die voedselwetten. Een ander voorbeeld. Vandaag de dag hebben Joden eigenlijk twee delen in de keuken. Orthodoxe Joden. Eentje voor de melk en eentje voor het vlees. Een pan en een mes die je gebruikt voor het vlees, kun je niet gebruiken voor de melk. En waarom is dat? Omdat in de Bijbel staat, je mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. En om dat gebod maar niet te overtreden, hebben ze een hele radicale keuze gemaakt en houden ze alles uit elkaar. En als er dus in de Bijbel staat dat je niet beïnvloed mag worden, dan komen we op het punt van vandaag, door de andere volken, dat je niet mee mag gaan in hun afgoderij. Nou dan, om een veilig terrein te wezen, dan stoppen ze maar met contact met de andere volken. Dan gaan ze niet meer bij andere volken naar binnen. Nou, dat zien we ook in de Bijbel terugkomen. Als de Heer Jezus gearresteerd is, dan gaan de fariseeën absoluut niet het gerechtsgebouw van Pilatus binnen. Die blijven buiten staan. Je gaat niet bij de heidenen naar binnen. Je houdt afstand. Je wordt geen vriend van heidenen. Dus de Joden die mijden zoveel mogelijk het contact met mensen van andere volken. Om maar te voorkomen dat ze negatief beïnvloed worden vanuit het geloof van die andere volken. En Petrus, hij is een kind van zijn tijd en hij wordt daarin opgevoed. En als de Heer Jezus dus in discussie is met die fariseeën, dan corrigeert hij vaak de uitleg van de wet, maar niet de wet zelf. Dat gebeurt ook hier. De Geest laat Petrus zien, je mag geen mens onheilig of onrein noemen. En dat is niet een tegenspraak met het Oude Testament. Dat is wel een tegenspraak met de traditie uit de tijd van Petrus. En God gaat hier een streep doorzetten om te laten zien dat het evangelie voor alle volken is. Als Paulus erover schrijft in Efeze 2, dan zegt hij de tussenmuur is afgebroken tussen Joden en tussen heiden. Hoe kan dat dan? Nou, dat kan alleen door het kruis van Christus. Omdat Christus stierf voor de zonde van zijn volk, kan iedereen erbij horen. Mensen uit Israël, mensen uit Nederland, mensen uit Afrika. Het maakt niet uit welke huidskleur je hebt. Door het geloof in Christus ben je geen bijwoner meer van Israël, maar ben je huisgenoten van God geworden. En daarin ligt het wonder, gemeente. En daarin ligt ook de ruimte voor ons als christen om ook open te zijn in het huidige debat over racisme. Niet vanuit verdediging of vanuit ook gekrenkte gevoelens die wij soms ook kunnen hebben. En soms ook terecht. Maar laten we ook de vreemdeling lief hebben. Laten we ook als christenen, juist ook in de kerk, een voorbeeld zijn van liefde voor de vreemdeling. Ook recht doen, want God voegt ze toe. Vandaag de dag, je hebt recent weer in het Reformatorisch Dagblad kunnen lezen, zijn er meer christenen op het zuidelijke halfrond als op het noordelijke halfrond. Er zijn meer Afrikaanse, Chinese, Zuid-Amerikaanse christenen bij elkaar opgeteld als Amerikaanse en Europese christenen. God gaat zijn weg in deze wereld. En door het geloof zijn we één. Paulus zegt, en die tekst wordt al vandaag de dag heel veel misbruikt, ook in de discussie over vrouwen in het ambt. Want het gaat niet over het ambt, maar het gaat over het wezen van de genade. Er is geen man, in Christus geen man en vrouw, geen Jood en geen heide. We zijn één in Christus. En dat maakt de gemeente uit. Of je dan jong bent of oud. Of je rijk bent of arm. Wat je huidskleur is. Wat je sociale positie ook is. We zijn allemaal afhankelijk van de genade van de Heer Jezus Christus. Daar kom ik straks nog dieper op terug. Nu nog even het laatste punt. De geest valt op Cornelius. Nog een paar woorden, jongens en meisjes, over Cornelius. Wie is Cornelius? Hij is, het Latijnse woord zegt dat hij een centurion is. De Bijbel wordt dat vaak vertaald met een hoofdman over 100. Dus hij geeft leiding aan 100 soldaten. En een legioen bestond uit 1000 soldaten. En die werd weer opgeknipt in 10 stukjes. En hij gaf leiding aan 100. En de naam waar hij bij hoorde was de Italiaanse cohort. Nou, dat zegt het al, dat komt eerst uit Italië. Maar die werden overgeplaatst naar Syrië. Naar Caesarea. Caesarea was een moderne nieuwe stad. Vandaag kun je, de dag kun je daarheen, tenminste als corona weer voorbij is. Dan kun je nog weer heel veel zien van hoe Caesarea vroeger was in de tijd van Paulus. Maar toen was het een gloednieuwe stad, net opgebouwd. Koning Herodes heeft het laten bouwen ter ere van keizer Augustus. Caesar, naar hem heet het Caesarea. En deze man, deze Romeinse officier, staat in de Bijbel, die was godsvrezend. Hij is sympathiseerde met het Joodse geloof. Hij is niet een Jood geworden. Dat staat er niet. Dat gebeurde ook in de tijd van de Heer Jezus, dat mensen Jood werden. Maar dat was een hele lastige procedure. En dat was ook lastig als soldaat. Want hoe kon je je nou volledig aan de Shabbatsregels en aan de voedselregels houden in het leger? Dat ging niet. Maar deze man die hield van God. Hij bad. Hij gaf ook geld. Ook aan synagogen en aan het volk Israël. Hij was een oprecht man. En daar zegt ook de Heere over hem. Uw gebeden en uw liefdesgaven zijn gehoord. Dat betekent niet dat deze man de zaligheid verdiend heeft. Dat is een tegenspraak met de rest van de Bijbel. Maar dat betekent wel dat het belangrijk is voor ons. We worden behouden, we worden zalig uit genade op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Het geloof is het middel waardoor wij de zaligheid krijgen. Maar dat betekent niet dat onze levenswandel onbelangrijk is. Als vrucht van het geloof kunnen we heel wat leren van deze man. Gebeden, God hoort ze. Liefdesgaven, God ziet ze. En God kiest deze man uit. En hij spreekt in de droom, in de visioen tot hem. En hij geeft hem de opdracht om Petrus te halen. En zo komt Petrus daarbij, Cornelius. En raakt ze elkaar in gesprek. En dan preekt Petrus over het werk van de Heer Jezus Christus. En dan valt de Heilige Geest op Cornelius. Het is heel opvallend. Vandaag de dag wordt er veel gesproken over het werk van de Heilige Geest. En dat hoort, de Heilige Geest hoort er helemaal bij. Maar heel opvallend is dat als er juist het kruis van Christus centraal staat, als er gepreekt wordt hoe de Heer Jezus stierf aan het kruis om te betalen voor de zonde van zijn volk, juist op dat moment werkt de geest. Ook hier, heel opvallend. Petrus houdt hier geen toespraak over de geest. Hij houdt hier een toespraak over Christus, Die staat centraal. En dan komt de Heilige Geest. En zo wordt Cornelius en de zijnen toegevoegd. Tot slot nog wil ik even ingaan op die woorden onheilig en onrein. Je mag niemand onheilig of onrein noemen. Nou, maar die woorden stonden wel in het Oude Testament. Die staan er nog steeds in. Want mensen uit andere volken, die waren niet gelijk aan Israël. En hoe kan dat dan? Omdat God zijn verbond sloot met Israël. En die heiden, die vreemdelingen, die woonden in Israël. En die moesten zich ook in de regels houden. Maar toch namen die wel een aparte plek in. Ze konden niet op dezelfde manier gebruik maken van de tabernakel als Israël. En er was onderscheid. Betekent dat God dan een volker heeft? Die onreinheid, die onheiligheid, die heeft een betekenis. Want ook Joodse mensen konden soms onrein zijn. Jazeker, enkele voorbeelden. In de Bijbel staat dat vrouwen onrein waren tijdens de menstruatie. Mannen konden op bepaalde momenten ook onrein zijn. Mensen konden onrein zijn als ze bijvoorbeeld een lijk aanraakten. Dus er was heel veel sprake van onreine situaties. En waar wijst die onreinheid nou heen? Je zou kunnen zeggen, in de eerste plaats is dat een ceremoniële onreinheid. Je kunt niet tot God naderen als je onrein bent. Er is het besef dat er een scheiding is tussen God en mens. En dan kom ik op de tweede betekenis van het woord onrein. Door morele onreinheid. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij in relatie met God zondig zijn. Er is een verschil tussen God en mens. God de grote. God de heilige God. Die ons begrip te boven gaat. En wij kleine schepseltjes, een druppeltje op de oceaan, een stofje op de weegschaal, in zonde gevallen. En die twee die kunnen niet vanzelfsprekend bij elkaar komen. En hoe moet dat dan? Die hele tabernakeldienst. Met al die regels over de ceremonies. En over dat volken, andere volken onrein zijn. Dat mensen onrein kunnen zijn. Dat situaties onrein kunnen zijn. Die wijzen naar dat we niet zomaar de tabernakel kunnen binnenstappen. En zomaar naar God kunnen gaan. Die wijst erop dat we zo zondig zijn. Dat de scheiding tussen God en ons zo diep gaat. Dat we niet met wat goede werken omhoog kunnen klimmen. Weet je dat Petrus daar ook begrip van had? Petrus had zichzelf leren kennen. En hier gaat het over dat Cornelius onrein zou zijn. Maar Petrus zegt in Lucas 5 tegen de Heer Jezus, als hij ziet wie Jezus is. Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Petrus die was ceremonieel misschien niet onrein, maar moreel wel. En dat zag hij toen hij kennis maakte met de Heer Jezus. En zo, broeders en zusters, het maakt niet uit welk volk je bent. Van Israël of uit de volken. Het maakt niet uit of je een witte huid, een blanke huid hebt of een donkere huid. Het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent. De zonde zit in ons aller hart. En welke tijd je ook leeft, welke cultuur je ook komt, we zijn in onszelf onrein. En we kunnen niet zomaar terug naar God. En dat is het wonder van het evangelie. Het wonder van Pinksteren. Het wonder van Handelingen 10. Dat God zelf ingrijpt. En dat God zelf mensen toevoegt aan de gemeente die zalig wordt. En jongelui. En ik geloof dat van ganser harte. Mijn dominee heeft mij vroeger geleerd. Als de Heer in je leven komt, dan ga je je verwonderen. Ik heb heel veel contact gehad met mensen, allerlei culturen en contexten en kerkelijke achtergronden. Maar deze lijn geloof ik heilig in. Als de Heer komt in je leven, dan word je nederig. Dan word je klein. Dan zie je dat je een zondaar bent voor God. Moreel onrein. Dan hoef je niet meer te wijzen naar die ander. Kijk, die ander is dit doen en dat doen. Ja, natuurlijk moet in de gemeente moet er ook leiding zijn. En er zijn ook bare zonden. Daar gaat het even niet over. Het gaat erover dat wij als christen niet zo snel met het vingertje moeten wijzen naar die ander. Dan heb je genoeg
aan jezelf. En dan kom je op je knieën, heren. Ga maar weg. Want, zoals Petrus, ik ben een zondig mens. Ik ben in mezelf onrein. En hoe kan u niet van me houden? En dan het wonder dat God zegt, geen mens in Christus is er geen mens onheilig of onrein. Want Christus wast de zonde van zijn volk weg. En wat een wonder als u, als jij, als ik mag zeggen vandaag de dag, dat is ook in mijn leven gebeurd. Ik hoor er helemaal bij, wat er ook gebeurd is in mijn leven. Het is vergeven. En ik hoor erbij. En als het woord open gaat, dan werkt opnieuw ook de Heilige Geest. Dus als u, als jij moet zeggen, ik ken de Heere niet. Ik heb het werk van de Heilige Geest ken ik niet in mijn hart en mijn leven. Het woord is open. De Heilige Geest werkt nu krachtig. Hij wil ook jou, ook u, erbij trekken. U wordt geroepen als het evangelie klinkt. Gods liefde, Gods aanbod van genade is er voor ons allemaal. En dit hoofdstuk, deze geschiedenis met Cornelius, laat zien dat er niemand te ver weg is van God om erbij gevoegd te worden, om erbij gehaald te worden. Wat een rijk evangelie. Tot slot. Als we zo ons geliefd weten door God. Als we mogen weten dat we bij Hem horen. Dan hoef je voor jezelf de barricade niet meer op. Dan hoef je niet je eigen plek te bevechten. Jazeker niet. Maar toch. Dan horen we wel lief te hebben. Als ons geliefd weten door de Heere. Dan mogen we ook de vreemdeling die binnen onze poorten is, lief hebben. Dan horen we ook een recht te doen aan de onderdrukte. Horen we recht te doen aan hen die gediscrimineerd worden. Dan geven we woorden van hoop. Dan delen we het evangelie. Ook met die ander. Juist ook met de mensen uit andere volken. Ja, dat is onze roeping ook vandaag de dag. En die mensen leven hier ook in Rotterdam en omgeving. Velen uit andere landen. Ook zij hebben de Heere nodig. En dat woord mogen wij dan ook doorgeven. Zoals Petrus het deed aan Cornelius. En waarom? Dat er straks een schare zal zijn. Een menigte. De troon van God. De Openbaring spreekt er zo heerlijk over. Een menigte van mensen. Uit alle culturen. Uit alle volken, gewassen door het bloed van Christus. En samen zullen we zijn naam prijzen. Gemeente, kijkt u er ook naar uit, naar het moment dat we daar zullen staan. Met mensen uit de hele wereld, alle volken. Hem prijzen, hem groot maken tot eer van zijn naam. Amen. Laten we zingen naar Psalm 67, vers 2 en vers 3 ook als antwoord op de preek.